We spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Goedemorgen iedereen. Ik heb een aantal mededelingen van de kerkraad voor u. Allereerste collecten. De eerste en tweede collecten hier in de dienst zullen zijn voor de kerk en voor de kerkelijke kassen en wel voor het SGJ. Beide zullen gebeuren voor de slotzang. Bij de uitgang zal er een collecte zijn voor het bouwfonds. Dominee Klomp heeft mogen bedanken voor het beroep van Eendijk. De schriftlezing voor vandaag is Nehemia 1. En vanochtend zijn we voor de Stilok. Ik wil voorstellen dat we gaan zingen Psalm 19, versen 2 en 3. zullen gaan luisteren naar Gods goede aanwijzingen voor ons leven. Dat doen we uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten we in antwoord daarop gaan zingen Psalm 19, het 4e en het 5e vers, waarin we zingen dat Gods wet een nog volmaakter glans verspreidt dan Gods schepping. We zijn begonnen met het zingen van de versen 2 en 3 uit deze psalm, waar iets van de schoonheid van Gods schepping in bezongen wordt. En nu zingen we dus dat de wet die God gegeven heeft nog meer glans verspreidt. En wel omdat het ons de ogen opent voor wie God is, voor wat hij gemaakt heeft in deze wereld, en ook voor hoe hij wil dat we met hem in deze wereld leven. Zullen we gaan zingen? Zullen wij samen gaan bidden? Heere, onze God, we willen u hartelijk danken dat we hier vanochtend bij elkaar kunnen zijn. Of dat we misschien meeluisteren via de kerktelefoon of over de radio. Maar in ieder geval willen we u danken dat u ons de mogelijkheid geeft om naar u te luisteren. Omdat hier uw woord geopend wordt, omdat u tot ons zegt wie u bent, wat u met ons wil, hoe het er met ons voor staat en hoeveel u van ons houdt. Heere, dat is een groot wonder dat het iedere keer maar weer tot ons mag komen. Dat iedere keer maar weer u laat zien wie u bent en wat u belooft. We willen u vragen of u ons een open hart wilt geven voor die woorden. Zodat die woorden ook diep in ons leven indalen. Zodat het ons leven vult. Zodat we uit uw genade, uit uw grootheid, met uw majesteit, vol ontzag, een leven leiden dat is tot eer van u. We bidden om de Heilige Geest, uw Geest, of hij wil komen hier in ons midden om dat wonder ook te doen. Dat het echt binnenkomt wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, we mogen er ook op vertrouwen dat u dat wil doen. Want zoals de Heer Jezus al zei, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden. En zo willen we hier vanochtend zitten, in verwachting en in vertrouwen op wat u gaat doen als uw woord klinkt. We willen u ook danken dat we zo in een gebed tot u mogen gaan. Dat we ons leven mogen, voor u mogen leggen. En u weet hoe we hier zitten, met wat er deze week misschien gebeurd is. De mooie dingen, de moeilijke dingen, de dingen waar we ons schuldig over voelen, de dingen die om ons heen gebeuren en die ons pijn doen. Ook de dingen waar we grote vreugde uitscheppen, waar we echt blij van worden. Heer, u kent het allemaal en u weet wat wij meegemaakt hebben. En we willen u vragen of u ons zo, zoals we hier zitten, wilt aanspreken. Dat bidden we u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we gaan lezen Nehemia 1. De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hagalja, en het geschiedde in de maand Kislev in het 20e jaar, als ik te Susan in het paleis was. Zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda. En ik vraagde naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenschap, en naar Jeruzalem. En ze zeiden tot mij: de overgeblevenen, die van de gevangenschap aldaar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en zijn poorten zijn met met vuur verbrand. En het geschiedde, als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zeide, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en goede tierenheid houdt, degene die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht. Voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonden van de kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. We hebben het ganselijk tegen u verdorven, en we hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten, die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch het woord dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden, ik zal u onder de volken verstrooien, en gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen, al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal ze vandaar verzamelen en ze brengen en zal ze brengen tot de plaats die ik verkoren heb om mijn naam aldaar te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden wel gelukken en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Ik nu was de schenker van de koning. Tot zover het woord van God. Laten we gaan zingen Psalm 77, de versen 1, 5 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, mensen die meeluisteren, nood leert bidden, luidt het gezegde. Maar is dat eigenlijk wel zo? Hoe reageert u en hoe reageer jij op de nood die je om je heen ziet? Gaat u in gebed? Of kom je juist direct in actie? Of gaat u gauw wat anders doen om er niet aan te hoeven denken? Wat is onze reactie op de nood die we tegenkomen in de krant of die we zien op tv? Of die we tegenkomen bij ons in de buurt? Wat doet u? Wat doe jij? Nou, we zullen vanochtend zien wat Nehemia doet als hij geconfronteerd wordt met de ellende van zijn volk. Nehemia was een van de Joodse ballingen die door Babyloniërs in ballingschap waren weggevoerd uit Israël naar Babylon. Dat was een in die tijd heel gebruikelijke methode om een volk wat je overwonnen had machteloos, lam te slaan. Je voerde gewoon in ieder geval de toplaag van de bevolking weg en vaak ook nog wel meer. Een groter deel van die bevolking, die voerde je gewoon weg en plantte je ergens anders neer in zo'n grote rijk. En vanzelf hield de behoefte om je te verzetten wel op. Want wat heeft het dan nog voor zin, als je al niet eens meer in je eigen land woont? Nou, zo was Nehemia in dat grote rijk van Babylon terechtgekomen. Maar de Perzen hadden de Babyloniërs overwonnen. En nu had deze Nehemia een hoge post aan het Persische hof bij koning Artaxerxes. Nehemia was schenker. Nou, dat hield in ieder geval in dat Nehemia de wijn moest voorproeven voor de koning. En of er ook vergif in zat. Een baan met risico's dus. Tegelijk waren die schenkers, ook juist omdat ze zo dicht in de buurt van die koning verkeerden, vaak een soort persoonlijke adviseurs van de koning. Hoge ambtenaren, zouden wij zeggen. Nehemia had dus echt een hele hoge post. Nehemia was een hele hoge ambtenaar. Maar zijn hart ligt toch niet aan dat Persische hof, maar zijn hart ligt ergens anders. Met zijn hart is hij helemaal verbonden met het volk Israël en met Jeruzalem. En Nehemia zou ontzettend graag willen weten hoe het met Jeruzalem gaat. Zou het goed gaan met de Joden die daar leven? En hoe is het met de tempel die herbouwd was? En de tempeldienst die 13 jaar geleden door Ezra weer was ingevoerd? En hoe is het met die muren van Jeruzalem? Nehemia's broer Hanani is gekomen uit Jeruzalem en hij vertelt. Hij vertelt hoe het ervoor staat met Jeruzalem. En zijn bericht is vreselijk. De Joden verkeren in grote rampspoed en ze zijn het voorwerp van spot geworden. De Joden waren er niet in geslaagd om die muren te herbouwen. Sterker nog, ze waren weer met de grond gelijk gemaakt en de poorten waren verbrand. 13 jaar nadat Ezra de tempeldienst weer had ingesteld, was de stad Jeruzalem alweer één grote puinhoop. De Joden die daar leefden werden uitgelachen en bespot door mensen van andere volken die er omheen woonden. Is dat jullie stad? Die heeft niet eens muren. Mooie stad is dat. En als Nehemia hoort hoe het ervoor staat met Jeruzalem en met de Joden daar, dan is hij daar helemaal ondersteboven van. Hij gaat niet gauw iets anders doen om zijn zinnen te verzetten, maar hij gaat zitten en hij huilt. Nehemia vast en hij bidt dagenlang. 4 maanden lang om precies te zijn. Tussen Kislev in Nehemia 1 vers 1 en Nisan in Nehemia 2 vers 1, het eerstvolgende vers wat we net niet gelezen hebben, liggen 4 maanden. En vandaag willen we leren van dat gebed van Nehemia. Hoe wil God dat wij reageren op de nood waar wij mee in aanraking komen? En dat kunnen we opmaken uit het gebed van Nehemia. Het thema voor vanochtend is nood aan de man. Bidden vanuit verbondenheid. En aan de hand van Nehemia 1 wil ik dan met jullie op 3 dingen letten. Allereerst op Gods verbondenheid met deze wereld. En dan als tweede ding onze verbondenheid met deze wereld. En als derde de diepte van Gods verbondenheid. Dus Gods verbondenheid, onze verbondenheid en de diepte van Gods verbondenheid. Nou, allereerst zien we dat Nehemia een sterk appel doet op Gods verbondenheid met zijn volk. God had zich verbonden met dit volk. God had dit volk, het volk Israël, uitgekozen om zijn volk te zijn. Niet omdat dat volk Israël zo'n groot en zo'n sterk volk was. God had het volk ook niet uitgekozen omdat het zulk moreel voortreffelijk gedrag vertoonde. God heeft het volk puur en alleen vanwege zijn liefde uitgekozen. God heeft het volk lief en daarom heeft hij het uitgekozen om zijn volk te zijn. Dat geldt ook voor ons. God houdt van ons. Niet omdat wij zo netjes of voortreffelijk zijn. Maar hij houdt van ons omdat hij zich over ons wil ontfermen. En hij wil zich over ons ontfermen omdat hij van ons houdt. Gods liefde gaat ons verstand te boven. De geschiedenis van het volk Israël laat zien dat het volk Gods liefde niet met wederliefde beantwoord heeft. Ze pleegden een overspel met de afgoden, zo zegt de Bijbel. God heeft zich verbonden met het volk, maar het volk zoekt zijn heil bij afgoden. Stukken hout, het koren en de druiven van het land, vruchtbaarheid, seksualiteit, hun akkers, hun mooie huizen, daar. Ja, daar is het leven, dachten ze. En misschien zijn dat wel herkenbare dingen voor ons. Maar zo heeft het volk de band met God doorgesneden. En daarom zit het volk nu in de ellende. God had hen keer op keer gewaarschuwd door de profeten. Maar steeds weer had het volk de voorkeur gegeven aan de zichtbare en tastbare afgoden in plaats van aan hun God in de hemel. God had het volk ook gezegd wat zijn reactie zou zijn als ze zich zouden blijven afkeren van hem. Als jullie overspel plegen, dan zal ik reageren als een gekrenkte echtgenoot. Als jullie mijn liefde niet willen, dan zullen jullie te maken krijgen met de felheid van mijn liefde, met mijn jaloezie. En daarom is het volk nu in ballingschap. Daarom is het volk er nu zo ellendig aan toe. Daarom gaat het nu zo slecht met Jeruzalem. Het punt is niet dat God niet meer van zijn volk houdt, integendeel. Hij stort het volk in allerlei ellende, zodat ze zich gaan bekeren. Zodat ze gaan nadenken en weer gaan vragen naar Gods liefde. Dat mag je trouwens niet omdraaien. Want als het niet goed met je gaat, dat je dan automatisch moet concluderen dat je je wel van God zal hebben afgekeerd. Dat gold wel in dit geval. En dat wisten de Joden ook heel goed. Het punt is ook niet dat je eerst perfect moet leven. God vraagt niet van je dat je eerst je hele leven op orde moet brengen voordat je zijn liefde kunt ontvangen. Het punt hier is dat God juist door die ellende het volk wil oproepen, wil stilzetten om weer te gaan zoeken naar zijn liefde. Zodat ze al hun hoop weer op God gaan stellen. God dringt het volk door het onheil tot bekering. God laat zien hoe erg hij het vindt dat zijn volk hem verlaten heeft voor de afgoden. En het volk zal zich dan door God laten dringen tot bekering. En ze zullen weer naar God gaan vragen. En ze zullen afstand doen van de afgoden. En God zal hen weer terugbrengen naar het beloofde land, al waren ze verstrooid tot aan de verste horizon. Nehemia is volledig overtuigd van de liefde van God voor zijn volk. Hij pleit hartstochtelijk op deze liefde. Nehemia zet alle kaarten op Gods verbondenheid met zijn volk. Hij weet dat zelfs in de grootste nood God zijn volk niet heeft verlaten, maar dat God bezig is om het volk weer tot hem te trekken. Nehemia is rotsvast overtuigd van Gods verbondenheid met zijn volk. En daarom noemt hij de Joden, ondanks hun situatie, ondanks hun overtredingen en hun zonden, daarom noemt hij de Joden nog steeds Gods knechten. En daarom bidt hij zo intensief, dagenlang, dag en nacht. Hij weet, God moet ingrijpen. Hij weet, God heeft zich onlosmakelijk verbonden met zijn volk. En hij weet dat God trouw blijft. En als het gaat om hoe wij met de nood in de wereld kunnen omgaan, dan kunnen we hier van Nehemia leren alles van God te verwachten. Zoals God het volk Israël niet losliet, zo zal hij ook deze wereld niet loslaten. We verwachten het niet van onze daadkracht of inspanning, maar van Gods verbondenheid met deze wereld, met mensen in nood. Christelijke roeping is niet één groot hulpverleningsprogramma waarin wij christenen wel eens zullen laten zien hoe goed we bezig zijn. Nee, het gaat erom dat we alles van God verwachten. En dat verwachten, alles van God verwachten, dat maakt ons niet passief. Dat zou je kunnen denken. Als je alles van God verwacht, hoef je dus zelf niks meer te doen. Nee, het maakt juist verwachtingsvol en hoopvol. Dat kun je ook zien aan Nehemia. Nehemia verwachtte alles van God. En juist daarom kon hij doen wat hij deed. Toen Nehemia 4 maanden lang had gebeden, ging hij naar de koning met een plan voor de redding van Jeruzalem. En daarmee nam Nehemia een geweldig groot risico. Want als de koning zijn verzoek had afgewezen, of als de koning er aanstoot aan had genomen, dat hij droevig was in de buurt van de koning, dan kon Nehemia zomaar de doodstraf krijgen. Nee, alles van God verwachten maakt niet passief. Maar alles van God verwachten geeft juist de kracht om risico's te nemen die anders volstrekt ondenkbaar zijn. We hebben een tijd een spreuk op onze huiskamerdeur gehad waarop stond: bidden is het echte werk. De rest is het oprapen van resultaten. Het gebed is dus het echte werk. Want in het gebed pleiten we op Gods verbondenheid met ons. Alleen God kan ons redden uit de diepste nood. Pleiten op Gods verbondenheid met deze wereld, met nood, geeft moed in situaties waar alles hopeloos lijkt. Situaties waarin wij het niet meer zien zitten. Het geeft moed. Ook als alles fout gaat en kwaad echt kwaad blijkt te zijn en ellende echt ellendig. Uiteindelijk hebben we niet op onszelf te vertrouwen, maar op onze almachtige Vader in de hemel. Van Nehemia leren we ook nog iets anders. Daar gaat het tweede deel van de preek over. Over onze verbondenheid met de wereld. Wat opvalt aan het gebed van Nehemia is dat hij de zonde van het volk beleidt en zijn eigen zonde en die van zijn familie. In vers 6 zie je dat. Die zal ik nog een keer met jullie lezen. Daar bidt Nehemia: laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed van uw knecht dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonden van de kinderen Israëls die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Als wij onze zonden belijden, dan belijden we meestal alleen onze eigen zonden. Maar hier belijdt Nehemia allereerst de zonden van zijn volk, inclusief zijn eigen zonden. En ik doe belijdenis. En ik doe belijdenis over de zonden van de kinderen Israëls die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Vind je dat niet een beetje raar? Dat je de zonden van anderen belijdt. Wij zijn het in ieder geval niet gewend. En toch is het in de Bijbel niet zo raar. Nehemia is onderdeel van zijn volk. En hij weet dat hij daardoor ook onderdeel is van het verbond dat God heeft met zijn volk. En hij kan zich daar ook niet aan onttrekken en hij wil zich daar ook niet aan onttrekken. Sterker nog, Nehemia weet zich tot in de diepste vezels van zijn bestaan verbonden met dat volk. En dus ook met de zonde van het volk. De zonde van het volk is ook zijn zonde. En ook de zonde van zijn familie. Ik denk dat voor ons, moderne westerse mensen, dat soms al een beetje lastig te begrijpen is. Wij, moderne westerse mensen, hebben nog wel eens de neiging om ons als het ware, in onze gedachten tenminste, los te rukken van de verbanden waarin we leven. Dat we als het ware ons leven helemaal vanuit onszelf bekijken. Als ik mijn best doe en netjes leef, wat is dan het probleem? Ik kan toch niet de problemen van de hele wereld oplossen? Nee, dat kunt u niet. Het gaat er toch om dat ik netjes en verantwoordelijk leef, toch? Nee, zegt de Bijbel. Daar gaat het niet om. Netjes en verantwoordelijk leven is niet genoeg en het is bovendien geen oplossing. Het probleem is dat we met alles wat we zijn verbonden zijn met de schuld en de wanhoop van onze samenleving en van de wereld. Om daar slechts één voorbeeld van te geven. Waarom vluchten er zoveel Afrikanen uit de kustgebieden van Afrika naar Europa? Dat is omdat boten uit Europa, Amerika, Japan, daar voor hun kust de zee leegvissen. Waar ze vroeger van konden leven, van de visserij. Die vis, die ligt nu bij ons in onze winkels en die kopen wij en die eten wij op. En als zij dan arm worden en proberen te vluchten naar het rijke West-Europa, dan houden we ze tegen en sturen we ze terug. Als ze onderweg al niet dood zijn gegaan of ziek zijn geworden door honger en kou. Dat is de wereld waarin we leven en niemand kan zich daaraan onttrekken. En dit is slechts één voorbeeld. Er zijn talloze van dit soort voorbeelden te geven waarin duidelijk wordt hoezeer we verbonden zijn met alle schuld en ellende van deze wereld. Wat ik hiermee wil laten zien is dat ook wij, net zoals Nehemia, op alle mogelijke manieren verbonden zijn met schuld en nood van de wereld. En ook voor onze maatschappij. Al willen we ons aan die schuld en ellende onttrekken, we kunnen het niet. We zijn vaak al heel tevreden als we af en toe iets goeds doen. En dat moet dan maar genoeg zijn. Want wat kun je meer doen? En wat heeft het voor zin om de hele dag rond te lopen met een schuldgevoel? Is dat dan een christelijke reactie op de nood in de wereld? Dat je je wel schuldig voelt over alle ellende in de wereld? En dat je vanuit dat schuldgevoel maar zoveel mogelijk gaat doen? En wie houdt het vol om met zo'n beladen hart rond te rennen en om overal te helpen, terwijl je weet dat het nooit genoeg is? Want de schuld en de ellende is altijd groter dan jij kan oplossen. Is dat je christelijke opdracht? Leven opgejaagd door een schuldgevoel? Nee, ik denk het niet. Het zou niet werken en het zou ook geen evangelie, geen blijde boodschap zijn. Maar het zou een zware last op onze schouders zijn. Een last waar we onder vermorzeld zouden worden. Wat dan wel? We kijken verder naar hoe Nehemia in gebed voor Gods aangezicht omgaat met de nood van zijn volk. Wat bidt Nehemia? Heere, ik kan er ook niet meer aan doen. Ik doe wel mijn best. Maar ja, u weet ook wel dat ik niet meer kan doen. Nee. Wat Nehemia doet, is hij gaat met zijn schuld en met de wanhoop van de wereld, over de situatie van zijn volk, de diepte in. Hoor maar in Nehemia 1 vers 7. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven en we hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Nehemia ontloopt zijn schuld niet, maar hij komt met zijn volle schuld. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd voor Gods aangezicht. Hij belijdt het als persoonlijke schuld dat het zo slecht gaat met het volk. En dan vraagt hij aan God of God zijn gebed wil horen, of God zijn berouw wil horen. En niet alleen hem en zijn familie, maar het hele volk wil redden. Nehemia komt met zijn persoonlijke schuld voor God. Hij heeft 4 maanden lang geworsteld met de schuld en de wanhopige situatie van zijn volk. En zo, als een verslagene voor Gods aangezicht, vraagt hij God of God zijn belofte wil gedenken. De belofte die staat in vers 9. En gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal ze vandaar verzamelen en zal ze brengen tot de plaats die ik verkoren heb om mijn naam al daar te doen wonen. Zo wil God dat wij tot hem komen. Niet met dat wij nog kunnen doen voor een ander, maar met onze schuld, met onze zonden, met ons berouw. En dan vragen we of God bevrijdend wil handelen voor onszelf en ook voor anderen. Christelijke reactie op de nood in de wereld is niet zoveel mogelijk doen en daar dan de zegen van God over vragen. Het is ook niet van alles doen om een schuldgevoel te compenseren. Maar als christen weet je je verbonden met de schuld en de wanhoop van de wereld en ga je daarmee naar God. God wil berouw. God wil gebroken harten over wat wij aanrichten. God wil niet dat wij vanuit onze rijke positie anderen benaderen van wij komen je helpen, wij weten wel wat goed voor je is. Terwijl we zelf niet in de gaten hebben dat wij net zo goed geholpen moeten worden van de diepste nood achter alle nood. Onze zonde en schuld waar we met de hele wereld in delen. Ons diepste probleem is niet dat we niet voldoende ons best doen. Er gebeuren gelukkig prachtige dingen in de kerk en ook in onze samenleving. Ons diepste probleem is dat we vaak niet leven van Gods liefde. Van Gods vergevende liefde. God wil dat wij mensen zijn die naast de armen, de behoeftigen, de ellendigen, de mensen die geestelijk verloren zijn, dat we naast ze gaan staan en dat we hen helpen in het besef, voor Gods aangezicht zijn wij net zo ellendig, net zo arm, net zo verloren. Wij moeten belijden voor God: Heere God, ook ik heb gezondigd. Zwaar gezondigd tegen u. Ook ik heb u verlaten voor de afgoden. Ook ik vind mijzelf belangrijker dan u. Ook ik heb ervoor gekozen om voor mezelf te leven en niet uit uw grote liefde. Mijn zonden zijn de zonden waar de wereld aan kapot gaat. Je zou je kunnen afvragen of dit niet veel te bedreigend is. Zo de onderste steen van je leven bovenhalen en voor God neerleggen. Terwijl je weet, en we hebben het ook gezongen, dat God het kwaad niet gedoogt. En toch is dat wat Nehemia deed. Hij deed dat omdat Nehemia het geheim van Gods liefde kende. Hij kende Gods vergeving. Ook wij kunnen zo met onze verlorenheid naar God toe gaan, omdat we niet zelf de schuld en de nood van de wereld hoeven dragen. En dat is het derde punt van deze preek. De diepte van Gods verbondenheid. God is zelf zo diep gegaan in zijn verbondenheid met deze wereld. God de Zoon heeft de schuld en de zonde van de wereld gedragen toen hij mens werd. God is mens geworden. Deze mens is zo diep in onze nood en onze schuld afgedaald om ons daaruit te redden. Jezus Christus heet die mens. Zoon van God, redder van de wereld. Wat Jezus voor de wereld heeft gedaan overtreft nog vele malen wat Nehemia voor zijn volk kon doen. Nehemia wist zich verbonden met de zonde van zijn volk. Jezus heeft de last gevoeld van de zonde van de hele wereld. Ook van u en van jou en van mijn zonde. Jezus heeft zich vrijwillig helemaal verbonden met onze zonde. En daarom is hij gestorven aan het kruis. Jezus is gekomen en hij heeft de zonde, de diepste nood van de wereld, gedragen. Daar aan het kruis werd Gods verbondenheid met deze wereld tot op het diepst zichtbaar. Daar op het kruis heeft God zich tot op het diepst verbonden met deze wereld. Wij hoeven onze diepe nood en schuld niet zelf te dragen. Wij hoeven ook de diepe nood en schuld van de wereld niet te dragen. Dat heeft Jezus gedaan. Daar aan het kruis hangt onze bevrijding. Als we dat geloven, kunnen we bevrijde mensen zijn die weten, God heeft ons verlost en hij wil ook anderen verlossen. Onze reactie op de nood in de wereld mag voortkomen uit verbondenheid met Jezus Christus. Dat is de diepste, heerlijkste en meest motiverende, of de meest bevrijdende motivatie achter het gebed voor de nood en de schuld van de wereld. Wie zich door Jezus Christus bevrijd weet van zijn eigen schuld en zonde, die is ook vrij om de confrontatie met de nood en zonde van een ander aan te gaan. Die hoeft niet met een schuldgevoel rond te lopen, maar die mag weten, mijn schuld is al gedragen. Dat geeft vreugde en dat geeft ontspanning. Die weet, ik mag Gods bevrijding ook met anderen delen. Sterker nog, dan wil je niet anders. Wat doen wij als we geconfronteerd worden met nood? Gaan we in gebed? Gaan we de confrontatie aan of zoeken we afleiding? Wat doet u? Ik wil deze preek eindigen met 3 concrete punten. Allereerst, begin bij Jezus. Wij kunnen niet alles doen. Wij kunnen niet de nood en de ellende van de hele wereld op onze nek nemen. Dat heeft Jezus al gedaan. Je mag je verbonden weten met wat Jezus voor u en voor jou en voor mij en voor de hele wereld gedaan heeft. Je mag bij Jezus beginnen. Je mag leven als een bevrijd mens. Leven uit die liefde die hij ook voor andere mensen heeft. Als we weten dat we bevrijd zijn van onze diepste nood, als we weten dat God zich in zijn liefde zo aan ons verbonden heeft dat niets of niemand ons kan scheiden van die liefde van God, dan kunnen we moedig de nood van anderen tegemoet treden. Dat is het geheim wat Nehemia kende. En daarom kon Nehemia naar de koning gaan met zijn plan, terwijl hij wist dat het zijn dood kon betekenen. Omdat hij wist dat zijn leven geborgen was in Gods handen. Dat is het eerste, begin bij Jezus. Het tweede, breng alles in gebed. Dat is ontzettend belangrijk. Je mag de dingen die je hart raken, die je ziet, bij hem neerleggen. Je mag alles bij hem neerleggen. Het is ook belangrijk omdat als je gaat bidden, dat is belangrijk omdat je daardoor jezelf er ook bij stilzet dat bevrijding en verlossing Gods werk is. Niet ons werk. Bidden geeft ook vertrouwen en ontspanning. Het ligt in Gods handen. Het gaat er bij God niet om hoeveel je doet. Maar het gaat erom dat je met alles naar hem gaat. En hem dan vraagt of hij je gebed wil gebruiken. Dat is dus het tweede. Breng alles in gebed. En het derde is, zoek een focus in je leven. Als je zo leeft uit Gods liefde, en als je bidt voor de nood om je heen, dan kan het ook niet anders of je wilt er iets aan doen. Wat doen we dan wel? Waar begin je als je zoveel ellende om je heen ziet? Je zou zeggen, er is geen beginnen aan. Maar we kunnen inderdaad niet alles doen. Maar er is vast wel iets wat speciaal uw of jouw hart heeft. Misschien is het iets met kinderen. Misschien is het iets met armoede in een bepaald land. Misschien is het de geestelijke verlorenheid in Nederland. Ik hoor een verhaal van een Engelse geestelijke die alle post van hulpverleningsorganisaties en verzoeken voor gebed elke maand op één grote stapel legde en dan met die grote stapel aan het einde van die maand naar de container liep, het erin gooide met het gebed, God bless them all. God, wilt u hen allemaal zegenen. Dat was niet omdat die geestelijke er niet van overtuigd was hoe groot de nood was en ook niet omdat het hem niks kon schelen. Maar hij had goed begrepen dat hij nooit alle aandacht kon schenken aan alle dingen. Maar dat hij wel alle aandacht moest schenken aan de taak die God hem gegeven had. Misschien heeft u of heb jij wel niet een speciale nood op je hart. Ik zou zeggen, doe dan gewoon je ogen openen en begin gewoon maar met bidden voor dingen die je tegenkomt. En het kan niet anders of de Heilige Geest zal bewogenheid in uw hart geven. We mogen geloven dat ons leven is gered. En we mogen die redding met anderen delen. We mogen leven van Gods verbondenheid met ons en met deze wereld. Amen. Laten we gaan zingen Psalm 143, de versen 1, 2, 10 en 11. Zullen we gaan danken en bidden? Heere God, onze Vader in de hemel, wij willen u danken dat u uw Zoon gezonden hebt. Dat hij zo diep is gegaan voor ons. Zo diep in de nood en de schuld en de zonde van deze wereld. Dat hij heeft geleden onder de last van die zonde. Heere, we willen u hartelijk danken dat dat voor ons betekent dat wij niet gebukt hoeven gaan onder de schuld van deze wereld. En dat we zelfs ook onze eigen schuld niet hoeven dragen. Heere, wilt u ons voor het eerst of opnieuw zo ver brengen dat we onze diepe nood en schuld, onze zonde, bij u belijden. Dat we voor u de diepte ingaan. Dat we onszelf voor u kleine en verloren mensen weten. Heere, wilt u ons helpen om dan al ons vertrouwen op de Heere Jezus te stellen. Heere, u wilt dat vertrouwen ook wekken. U wilt het wekken door, zoals we vanochtend deden, naar uw woord te luisteren, waarin u bekend maakt hoe u bent. Een God die met zijn belofte van redding naar ons toekomt en ons uitnodigt om al ons vertrouwen op u te stellen en om al met onze schuld en zonde bij u te komen in het vertrouwen dat u het zult wegnemen, omdat Jezus daarvoor gestorven is aan het kruis. Heer, we willen u danken dat we dan als bevrijde mensen mogen leven. En we willen u danken dat we die bevrijding ook met de mensen om ons heen mogen delen. Dat we zo ontspannen de nood van anderen tegemoet mogen treden. We willen u bidden, wilt u ons ook steeds weer de ogen openen voor die nood. En geven dat we het steeds bij u brengen. Wilt u ons zegenen in dat gebed? En wilt u ons zegenen in wat we praktisch doen voor de nood om ons heen en voor de zorg die speciaal op ons hart ligt? Wilt u dat ook deze week doen? De dingen die we te doen hebben. De dingen waar we ons voor inzetten. Heere, draag ons zo. Draag ons in dit leven. Dat bidden we u in de naam van Jezus Christus. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om iets wat u ontvangen hebt ook door te geven. En na de collecte zullen we dan gaan zingen van Psalm 146, het eerste, het derde en het vierde vers. Psalm 146 is een loflied op onze God en laten we dat ook zo gaan zingen. Laten we gaan bidden om Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen.